Fijn dat je luistert naar Wie zit erachter? In deze podcastserie krijg je spelenderwijs meer inzicht in de waarde van persoonlijke ontwikkeling en het werken met professionele nabijheid.
In onze huidige maatschappij is de eerste vraag vaak: wat doe je in plaats van wie ben je? Erkenning beperkt zich niet alleen tot onze carrière.
Daarom belichten we in deze podcast het leven vanuit diverse persoonlijkheden.
We leggen de nadruk op persoonlijk profileren en schermen in het eerste deel van het gesprek alle carrière-gerelateerde zaken af.
Zo gaan we eerst in gesprek over onze leefomgeving, levenservaringen en relaties die ons hebben gevormd.
Dit leidt tot meer onderlinge herkenning, verdieping en waardering voor wie we zijn als persoon. Oftewel, eenheid in diversiteit. Hi Conchita, leuk dat je er bent.
Hey Eva, fijn dat ik er mag zijn.
Met
absoluut.
Alle liefde. Ja. Weer helemaal warm en gezellig met jou.
Ja, nee, maar dat moet jou hetzelfde. Een soort, we hebben een klik, hè, anders zal ik je ook niet zitten. Vind ik erg belangrijk.
Dus we gaan een hele ride maken. We gaan jouw werkprofiel, carrière-gerelateerde zaken, helemaal afschermen. Hoe vind je dat?
Ik denk dat het best wel een exercitie is, omdat ik mezelf ook vereenzelvig met mijn werk en andersom. Het is één pot nat, zeg maar. We hebben in elkaar verwikkeld. Mm-hmm. Of loopt allemaal door elkaar. Dus het is misschien best wel lastig. Misschien ook niet. Ik weet niet. Ik vind het wel interessant, moet ik zeggen. Dat ik daarover gewoon moet zwijgen. Of dat ik even een ander pad moet kiezen om de vraag te beantwoorden. Maar ja, het zal zichzelf wel wijzen. Maar nogmaals, ik vind het wel ingenieus, wel spannend, wel leuk en anders en apart. Dus ik ben benieuwd.
Hoe zou jij jezelf omschrijven in één zin qua karakter?
Ik zou zeggen dat ik toch wel authentiek ben. Dat ik wel mijn eigen weg ga. Dat ik dat belangrijk vind. Ik heb doorzettingsvermogen. Ik ben empathisch. En ik denk ook wat ik lief ben. Ik denk dat dat wel een beetje misschien de kernwaarden zijn.
Wat maakt jou authentiek?
Omdat ik graag mezelf wil zijn en ook ben in alle opzichten. Hè? Ik bedoel, ik laat me ook niet vaak leiden door anderen of zo. Ik denk altijd van, ik ga mijn eigen pad, wat men ook zegt. Ik ben eigenlijk niet te sturen in het opzicht. Ik luister wel, want ik kijk heel goed om me heen. Ik kijk naar voorbeelden. Ik observeer heel goed en dan kom ik tot mijn eigen conclusies. En daar vaar ik op wat mensen ook tegen mij zeggen. Van, nou, dat moet je niet doen. Dan doet Conchita het juist wel.
Oh.
Maar dan wel met beleid. En ik denk dat het heel belangrijk is ook dat je, ja, dat je gewoon eerlijk bent en oprecht. Dat je gewoon, ja, gewoon jezelf bent. Ben je verdrietig? Ben je blij? Ben je blij?
Durven zijn.
Durven zijn, gewoon ondanks alles. En levenslustig. En ja, niet omdat het zo moet zijn volgens de regels dat je zo gedraagt. En dat je niet laat leiden door angst.
Mooi.
Zo iets dergelijks, maybe.
Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Als je kijkt naar het leven, daar gebeurt heel veel in. Daar zitten ontzettend veel levensgebeurtenissen in.
Ja.
Als je er nou drie uit moet pikken, ik weet dat het lastig is, maar als je nou drie moet kiezen die pieken, mm-hmm, welke zijn dan belangrijk voor jou?
Het is zeer lastig, maar als ik het zo, dat schiet in mijn hoofd. Ik denk dat op het moment dat mijn oom overleed in Spanje, daar was ik erg gehecht aan. Ik was zijn lievelingetje. Ik had een hele warme band met hem en we hadden daar huis in Spanje. We gingen regelmatig elke zomer al daarheen. Het was een soort ook vader voor mij. Hij overleed toen ik 24 was en ik weet nog dat ik... Ja, dat ik op mezelf woonde toen, eigenlijk net een paar jaar of twee jaar of zo. En hij overleed en ik op dat moment, ik kreeg het nieuws binnen. Ik weet nog dat ik op het bed zat. Mijn moeder belde mij en ik was helemaal in shock. Zo dermate in shock dat ik helemaal niets voelde. Ik was blijkbaar zo in shock. En ik heb gedurende de tijd ook helemaal niks gevoeld. En mijn moeder en mijn zuster. En iedereen was aan het huilen. En mijn moeder echt huilen. Oh, Conchita, dit en dat. En mijn zus. Oh, vind je het erg. Maar ik had geen traan te laten. Maar blijkbaar was ik zo geschokt en zo verdrietig. Want huilen betekent niet per se dat je verdrietig bent. Het kan ook zijn dat je helemaal introvert. Dat je van binnen ontploft. Dat je helemaal vereist. Nou, dat moment. Ik dacht bij mezelf, wat is er aan de hand? Mijn moeder zei van, je huilt niet. Ik vond dat... Het werd als vreemd ervaren op een bepaalde manier. Toen dacht ik bij mezelf, wat is dit? Nou, toen heb ik op dat moment hulp gezocht.
Mm-hmm.
En toen ben ik mezelf gaan verklaren door een coach. Die toen, of een psycholoog, noem het maar wat je wil.
Yeah.
En toen ben ik gaan praten. En dat hielp mij gewoon. En gedurende mijn hele leven lang tot en met heden. Als ik wat heb waar ik niet lekker in mijn vel voel zitten of wat dan ook. Want het leven wat je zegt, heel veel gebeurtenissen. Veel dingen maak je mee. Ga ik te raden bij iemand wat het ook is. Dus daardoor heb ik mezelf ook beter leren kennen. Kan ik ben ik wat stabieler geworden. Dus dat is voor mij gewoon op dat moment iets heel wezenlijk geweest. Mm-hmm. En dat heb ik altijd, dat gebruikte dus altijd om mezelf gewoon beter te, op een hoger plan te krijgen. Wat aan ook is wat met mijn hand, whatever. Ik zoek altijd hulp of iets waardoor ik ja, me beter ga voelen, mezelf beter begrijp, zodat ik het leven beter begrijp.
Dan kun je dus ook de emotie heel lang meenemen.
Ja.
Heb je dat lang bij je gehad?
Ook zeker omdat je dan opeens je meest dierbare, een van de dierbare mensen verliest. Ja, dat neem je altijd mee, maar dat geeft ook aan van hoe fragiel het leven is. En en dat je gewoon echt het uiterste uit het leven moet halen, dat besefte ik toen al eigenlijk. En het tweede moment was eigenlijk ook even, want je vroeg een ander, die is een beetje mee gelijksoortig. Is dat mijn vader 13 jaar, 12 jaar geleden overleed aan kanker. Hij was een ziektebed van, hij was al 4 jaar ziek, maar ja, de laatste 4 maanden lag hij dus in een verpleeghuis en was hij in het doodgaan, zeg maar. Mm. Ja, dat is natuurlijk ook iets afschuwelijk als je vader ziet lijden. Hij was wel 83, mijn moeder is 10 jaar jonger. Maar goed, in ieder geval, het is altijd erg als mensen overlijden. Ik vind het altijd zo reactie van, ja, nou ja, hij was 83, dus waar maak je zorgen om? Of waar maak je druk om? Hij heeft een goed leven gehad. Ja, maar dat geeft helemaal niet goed weer van, ja, het maakt helemaal niet uit hoe oud iemand is. Mijn moeder is nu 84, die is ook al mee ziekig en zo. Niet dat ze nu doodgaat, maar hij ging dood. En het ziektebed 3 maanden lang, elke dag ging we er naartoe. En je zag hem wegteren. En dat was voor mij ook gewoon hetzelfde eigenlijk. Ik ben altijd heel erg van, weinig huilen, maar ik ervaar het in het diepste. Want ik ging ook naast hem liggen. Mm. En ik ging nog wat water voorzien op het laatst. En ja, heel erg betrokken natuurlijk. En dat maakte mij ook gewoon heel erg, ja, ook wel natuurlijk verdrietig. Maar aan de andere kant ook weer van, ja, was blij dat ik bij mijn vader kon zijn. Maar ook weer, het leven is fragiel en leef het leven. Onze familie, of vroeger de gezin, was vrij heftig en ja, veel ruzies thuis. Mijn vader was 13 jaar ouder en die kwam uit het simpel gezicht, zeg maar. Die heeft zich opgewerkt, heeft gestudeerd, econoom was hij. Ja. Mijn moeder was 10 jaar jonger, die kwam uit Spanje. Aristocratisch gezin en zij was arts zelf, al heel jong begonnen.
Ja.
Die kwamen tezamen in Nederland. Nou ja, continu ruzie, miscommunicatie, heel veel agressie, stress. En mijn vader, die kon zijn emoties niet goed uiten. En ik heb nog een broer en een zus en ik ben de middelste. En gedurende het hele gezin, ja, dan zijn we best wel heel veel bezwaard. Gewoon ook wel met emoties van hen. Mm. Er zijn heel veel crisis thuis, weet ik, om problemen continu. Dus ik heb gewoon geleerd vroeger ook, ja, ik moest me dus staande houden. En ik kwam wel eens thuis en dan mijn moeder had het ook zwaar met mijn vader. En ook omdat ze natuurlijk, ja, dus het was toen heel anders. Mijn moeder was dan wel arts, maar ze kon niet werken. Mijn vader liet haar niet werken, zeg maar. Het was not done, weet je.
Ja.
En ze hadden ruzie. Mijn moeder was als down. Dan kwam ik thuis van school en stond de muziek. En dan wist ik het al. Dan had mijn moeder de muziek aanstaan. Dan hoorde ik al vanuit buiten. En dan was het ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- Een andere keer andere muziek en was het vrolijk. Want ze kon ook heel vrolijk en vluchtig zijn. Gezellig, iedereen kwam langs met de gitaren. Maar dat moment, ik wist nooit eigenlijk... Gewoon, mijn moeder was lief, hartstikke lief. Maar ze kon ook gewoon drownen door haar eigen emotie. Ons niet reageren op mij. Ik heb het even over mezelf, hè, dan. En waardoor ik gewoon niet... Ik kon niet kind zijn, ik kon mijn emotie niet kwijt. Dus ik moest altijd kijken, is er gevaar? Hoe moet ik, moet ik dit zijn of dat zijn? Dus dat heb ik zo goed geleerd. Zo goed geleerd. Ik ben altijd aan het kijken hoe de situatie is.
Dat is het gepast om nu verdrietig te zijn? Ja. Dat is eigenlijk de check die jij eerst doet. En dan kom je altijd op de conclusie, nee, want anderen hebben nu meer steun en verdriet en ik kan het wel ophouden.
Exact. Dus ik ben altijd de stoere, ik voel het niet. Ik kan het zelfs wegzetten. Gewoon. Ja. Dat ik zelf mijn schrikreactie... niet laat aan mijn gezicht zien. Dan ben ik gewoon één blok ijs. En dan schrik ik van binnen, maar dat laat ik dan niet zien.
Het is niet te zien.
Nee. Dus ik heb echt een pokerface als het moet.
En dan ben ik toch wel benieuwd naar jouw allerlaatste levensgebeurtenis die je er dan uit gaat pikken.
Oei.
Ja, het zijn er zoveel, hè? Ja, wat kies je? Wat wordt het? Welke popt er tussenuit?
Ik moet eerlijk zeggen, ook wel heel persoonlijk... Ik heb mijn relatie verbroken net, 4 maanden geleden.
Oh, dat is heel recent.
Dat is heftig, zeker. Ik had een relatie met mijn vriend nu 13 jaar. Dus eigenlijk op het moment dat mijn vader overleed, heb ik hem ontmoet drie maanden later of zo. Hij heeft mijn vader net niet gekend. Ik heb het uitgemaakt en ik moet zeggen, aan het begin, ik heb het uitgemaakt, dat was het eigenlijk. En ik spreek hem dus ook helemaal niet meer. En dat is echt wel even een ding, want ik dacht, afgelopen maanden ging eigenlijk wel goed. Ik zat er niet zo heel erg aan te denken en ik zat natuurlijk wel in mijn lijf, want als je afscheid neemt, ja, partir se morir un peu, dat is altijd zo, maar het ging wel goed. Maar ik merk nu na 5 maanden, nu zijn we verder zeg maar ongeveer, ja, dat ik droom ongelooflijk van de break-up en allerlei vormen. Ik sta op en ik voel het in mijn lijf en nu pas, hè, na 5 maanden en ik zat te denken, ja, ik snap wel, hè, want je moet natuurlijk ook detoxen. 13 jaar is veel en we hebben, ja, echt wel veel gedeeld. En voornamelijk ook, ja, ik denk dat ik nu een soort van, ik heb genoeg vrienden en kennis, maar dat je toch in een soort van, ja, eenzaamheid schiet. In die zin dat ik met hem wel heel veel sprak over de business of het leven. Ik had hem elke dag aan de telefoon, we wonen niet samen, maar bijna elke dag. En dan praten we over het hele leven en wat je gebeurt. Als vrienden al heel erg intens. Ja. En het is helemaal weggevallen.
Als we kijken naar jouw ontwikkeling, je persoonlijke ontwikkeling. Ja. Heb jij iets buiten het systeem gebouwd waarvan je zegt, ja, dat is toch echt wel nodig geweest voor mij om hier te kunnen staan of iets te kunnen doen?
Buiten het systeem, zeg je maar. Bedoel je daarmee even dat ik denk van, dat ik mijn eigen wereldje heb gecreëerd om het gewoon te kunnen overleven in de wereld? Is dat wat je zegt?
Nou, eigenlijk gewoon de systemen die gelegd worden. De systemen thuis. Je thuissituatie heeft een systeem. Hè? De huisregels en alles erop en eraan. Systeem op school, systeem in de maatschappij. Dat je net even buiten dat boekje om iets moet doen voor jezelf. Om iets te kunnen bereiken of om iets te willen.
Ja, zeker wel. Ja, kijk, wat ik al zeg. Hè. Ten eerste al gewoon om wel volgens het boekje te handelen in principe. Maar wel, ja, gewoon wel wat jou past. Uiteindelijk te pikken, de cherrypicking, wat jou past. En ondanks dat andere mensen, je moet het zo doen. Dat je niet de gewone begaanbare het pad wat is uitgestippeld neemt. Want neem als voorbeeld al, ik ben natuurlijk gewoon, ik heb geen kinderen. Nou goed, ik ben niet getrouwd geweest. Ik heb eigenlijk ook niet eens samengewoond in mijn leven. Ja, dat is natuurlijk ook wel. Kijk, ik ben wat ouder en vroeger was dat best apart. Dat je op een zekere leeftijd geen kinderen had. En dat ik eigenlijk voor mijn hele onderneming ben gegaan. Als zakenvrouw, zeg maar. Dat het pad heb ik bewandeld, maar niet het pad van moeder. Kijk, nu is het wat common sense dat vrouwen meer, ja, werken en later leeftijd kinderen krijgen. Maar toen ik jonger was, ik kreeg nog geen kinderen, was het toch wel iets anders. Dus dat al, hè, dat is iets wat ik anders heb gedaan. Wat ik zeg, en ik heb eigenlijk gewoon gekeken wat mij past bij mij. En dat pad heb ik bewandeld. En om bijvoorbeeld ook iets te kunnen bereiken. Ja, ik heb ook gewoon heel erg mijn eigen wereld gecreëerd, zeg maar, ook thuis. Dat ik daar rust heb. En dat ik dan ook één keer in de week op een zaterdag of een zondag heb ik ook rust, zeg maar. En dan zit ik in mijn huis en dan wil ik helemaal niets. Dan zit ik alleen maar in bed, om me in het bed. Dat vind ik heerlijk. Lezen, film kijken en echt rust, weet je.
Helemaal je eigen zone.
Mijn hele eigen zone.
En welke plek heb jij dan als persoon in de maatschappij? Welke plek heb jij jezelf gegeven?
Ik denk de plek ook van helper op een bepaalde manier ook wel. En een motivator, say maybe. En ook gewoon, ja, dat ik het woord wil spreiden over wat ik doe en wie ik ben. En dat ik gewoon andere mensen wil helpen toch. Ze wijzer wil maken ook. En ja, als ik kijk wat ik nu doe, ik denk dat het zeker wel is. Dat ik dat belangrijk vind. Dat ik ook gekend word maybe. En dat mensen, ja, dat ik mijn informatie die ik heb, die waardevol is, dat ik die ook kan geven. Ik denk dat het een beetje is.
Mooi. Hou dat vast, ja. Want het is tijd om te onthullen wat jij doet en wat je hebt gedaan. Denise komt hier zo zitten, dan kan je alles vertellen. Daarna kom ik bij je terug en dan gaan we ook alles uitgebreid bespreken.
En nu ga je jezelf kenbaar maken in werkprofiel. Vertel ons, wat doe je?
Ik ben al 19 jaar advocaat en ik ben eigenaar van Conchita van Roy Advocaat. En ik heb nu 9 man of 8 man in dienst.
Oh, wow.
Nou ja, goed, in eerste instantie ben ik 8 jaar lang fiscaal financieel adviseur geweest op een klein bedrijf. En toen was ik al jurist, ik had Nederlands recht gedaan. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, ik ben geen fiscalist, ja, ik ben een jurist. En toen diende zich de mogelijkheid aan om ergens bij een oudere advocaat een tafel of een kamer te huren. Nou, die heb ik gehuurd. Ik heb een tafel gekocht. En ik was met een andere een collega van mij. Hebben ontslag genomen bij die baan. En zijn met een tafel begonnen. Hij een tafel, ik een tafel in een ruimte. Mm-hmm. En we hebben de opleiding voor advocaat gedaan. Het was dus met een buitenpatroon. Dus niet bij een bedrijf dat je in loondienst gaat. Maar echt from scratch.
Oh, wow.
En ja, god, ik kreeg natuurlijk ook, want ik was op zoek naar iemand die een buitenpatroon voor mij kon zijn. Dat moet van de orde, dat je iemand hebt die je begeleidt op afstand. Mm-hmm. Al stelt het weinig voor, het is eigenlijk op papier, maar goed. Heel moeilijk te vinden, want ze zeiden, ja, Conchita, dat gaat jou toch niet lukken. Ik bedoel, dat is toch onmogelijk, al die mannelijke advocaten die ik aansprak. Goh, alsjeblieft, wil jij mijn patroon worden? Maar het hoeft niet, het is echt enkel alleen maar op papier en je hoeft niet veel te doen, het lukt mij wel. Ja. Nee, dat willen we niet. Toen heb ik er één gevonden, gelukkig, maar het was echt... moeilijk, niet te doen, maar zo. Dat was het eerste hobbel.
Dacht je dat je dit zou bereiken toen iedereen je maar wegstopte en iedereen je maar afwees?
Nee, dat is helemaal niet. Ik dacht zelfs sterker nog, ik weet nog wat ik dacht, dan was ik een jaar of 6, 7 iets sprak iedereen over werken. Werken, dacht ik, oh, ik weet niet of ik kan werken. Zo dacht ik zelfs. En ik dacht van... ik dacht nooit dat het dit zou worden. Mm. Nee, joh, het is gaandeweg zo gegaan. En ik heb me natuurlijk ook zo langzamerhand gevormd. Zo dat ik het, dat het me gelukt is, zeg maar, doorzettingsvermogen enzovoort. Maar nee, joh, iedereen op de universiteit zei al van, ja, ik word advocaat op de middelbare school. Al die meiden die dan heel erg interessant deden. Ja, ik word dit en dat. En ik had echt zoiets van, waar hebben ze het over? Niet over nagedacht, niet mee bezig. Mm-hmm. Nooit gedacht dat ik advocaat zou worden of een onderneming. Het zat helemaal niet in ons bloed in huis Conchita van Rooij. Mm-hmm. Dat er ondernemers waren. Keine Ahnung. Dus nee joh, geen idee. En dat ik het... Ja, en ik ben gewoon doorgegaan. En opeens denk ik, goh jeetje. Nou, nu weet ik het wel beter. Nu ben ik natuurlijk wel gegroeid. Maar ja, nee, totaal geen idee.
Conchita, ik heb nog wel stiekem een beetje research gedaan. Niet te veel, maar ik wilde wat informatie over jou lezen op het internet.
Ja.
En toen ben ik allerlei dingen tegengekomen. En toen zag ik dat De Linda, De Telegraaf, Volkskrant... Je bent zelfs bij Bubbles en Gloss bij RTL geweest.
Ja.
Dus je staat redelijk in de spotlight, om maar zo te zeggen. Hoe komt dat?
Zeker. Ja, ik doe er dus. Ik heb ook mijn eigen radioprogramma nu elke week. Van 10 tot 12 bij Radio 1, 2, 1. Die loopt echt heel goed. Wow. En dan heb je juridische zaken met Conchita. Dus elke zaterdag van 10 tot 12. En dan kunnen mensen beluisteren. Dan beantwoord ik vragen. En ook persoonlijk. En het is echt een leuk programma met muziek. Nou, en ik elke week op tv ben. Ik heb nu RTL 7 opnames gedaan. Ik heb net een podcast met Saar gehad. Dus ontzettend veel. En dat is om familierecht te promoten. Hè? Mm-hmm. Want familierecht, ja, dat is echt heel interessant. Vak ook. En het gaat over echtscheiding, alimentatie. En de meeste mensen weten daar weinig over. En er zijn weinig advocaten of helemaal niet die op tv komen die familierecht doen. Het is allemaal strafrecht. Mm-hmm. Hè? Nou, de reden daarvoor is omdat strafrecht echt open is, maar familierecht is wat closer. Dus daar, dat is inderdaad zo. Hoe is dat gekomen? Nou, dat kan ik je zeggen. Toen ik 2013 ongeveer, zeg maar, is het zo dat dat social media een beetje opkwam. Hè?
Ja.
Het was wel een beetje nieuw enzovoort. Nou, ik ben de eerste of een van de eerste advocaten geweest die daar gebruik van heeft gemaakt. Want er was toen ook not done. Ik en een rechter, die toen gingen we twitteren. Ik begon met twitteren en social media. Het was helemaal nieuw. En ja, het was in de beroepsgroep toen destijds not done. Want je kan je voorstellen, pas in 1989 mochten advocaten reclame maken. En de advocaat is dat nooit zo gewend. In de orde van de advocaat, dat is ook nooit regels en zo. Maar überhaupt was het not done eigenlijk. En ja, dat twitteren, dat was echt zoiets van... Conchita, wat doe je nou met je tasje? Glamour, sexy. Je bent een schande voor het vak. En ja, dat soort dingen. Maar toen heb ik het wel doorgezet. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft de orde of de advocatenblad me uitgeroepen tot blooien van het jaar. Ik werd uitgenodigd op tv, omdat ik, of tv of radio en dat soort dingen. En ik had ook nog een ruchtige uitspraak in 2013. Mm-hmm. Dus alles tezamen werd ik opgepikt. En toen ben ik langzamerhand steeds uitgenodigd, bladen, weet ik veel allemaal. Ja. Tot nu, zeg maar. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
Ja. Kan je me vertellen wat jouw missie hierin nu precies is?
Mijn missie is eigenlijk op de een of andere manier toch wel dat ik gekend wil worden, blijkbaar. Ik vind het zo belangrijk om te spreken, het woord te voeren. ook laten zien van, ja, voor anders voorbeeld maybe. En ook om mensen te informeren. Want wat ik al zeg, is dat strafrecht, daar zijn heel veel zaken over. En er wordt heel veel over verteld als er een zaak weer in de media is. Maar dat is ook makkelijk, want je mag als journalist, hè, dat zou je ook wel weten, mag je aanschuiven in een strafzitting tenzij het besloten is. Mm-hmm. Maar familierechtszaken, ja, die zijn allemaal besloten.
Klopt, ja.
Ja, daar kom je niet in, hè, dus dat is altijd lastig. Dus dat is heel moeilijk om over te praten. Als een bekende Nederlander of een onbekend Nederlander bij mij komt, ja, dan kan ik daar moeilijk over praten. Van die is bij me gekomen, ik zeg maar, en daar kan ik niet openlijk over praten. Dus dat maakt het natuurlijk wel lastiger. Mm-hmm. Maar goed, ik vind het wel heel belangrijk om het erover te hebben. Want er zijn te veel mensen die gewoon niet weten bij een echtscheiding waar ze aan toe zijn. Hoe het zit met de huwelijksvoorwaarden die ze hebben. Mm-hmm. Of hoe je echtscheidingsconvenanten moet opstellen. Met de alimentatie, met de vermogen, met de kinderen. En dat soort dingen, hè? Dus dat is een echt ontzettend wat nieuwe wetgeving, ja. Zoals dit jaar is allemaal nieuwe wetgeving. Dus ik vind het belangrijk om mannen en vrouwen te informeren, ja, wat ze voorstaan. Mm-hmm. Hè? En dat is ook gewoon waar ik het over heb de hele tijd. En ook gewoon daarnaast ook nog als vrouw, van hoe ik tot hier ben gekomen, wat het mij gekost heeft, wat voor effort en wat, ja. Om andere mensen te inspireren. En ook van dat je gewoon niet een carrière bitch hoeft te zijn, ja, mannelijk moet worden om iets te bereiken, maar dat je ook gewoon aardig, lief, vriendelijk kan zijn, vrouwelijk, dat je toch iets kan bereiken, dat je niet in de mannenwereld moet kruipen als een man, een halve man. Dat zijn dingen, allemaal wat ik blijkbaar toch gewoon belangrijk vind om neer te zetten en te laten zien van, hey jongens, niet dat ik het allemaal zo goed weet, maar dat is dus wat ik heel leuk vind. Ja.
En kun je me bijzondere momenten, kan je daar even aan terugdenken? Of je bijzondere momenten hebt die in lijn staan met hetgeen wat je nu doet?
Ja, ik denk wat ik met je al aan Eva heb verteld vroeger. Toen heb ik heel goed geleerd om bepaalde situaties goed in te schatten voor mijn eigen veiligheid. Ken uw vijand, hè, bij wijze van spreken. Dus vroeger al, toen ik 4 of 5 jaar was, kwam ik op straat en was er bijvoorbeeld een groepje mensen. Dat vond mijn moeder altijd, en ik kan me nog wel heugen. Ja. Dat ik midden in de kring ging staan en ging naar boven kijken. Heel goed observeren hoe ze eruit zagen. En ik allemaal vragen stellen, wat heeft u daar? Dus, en wat doet u? En heel bij de hand kwam ik dan aan. Dus altijd heel goed kijken en observeren naar houding, wat er gezegd werd. En de situaties goed inschat. Maar ik denk dat het kwam omdat ik gewoon, hij is toch een soort van liefdevolle met mijn moeder opgevoed, hoor, daar niet van, maar toch een soort, maar dat zo heftig was thuis, dus ik moest weten in welke sfeer zit ik en hoe moet ik dan handelen. En ik kan ook heel goed, ik zie aan de observatie al van hoe iemand in elkaar steekt, gevoelsmaat. Ik kan meteen zeggen dat is de kern van iemand, maar dat is, ja, gewoon een soort gevoel. En dat dat vluchtgedrag, zeg maar, of dat vlucht scenario, hè, dat je dat hebt gedaan om te kijken waar zit ik in, dat heb ik heel goed, kan ik dat sluit heel goed aan op het vak wat ik uitoefen als advocaat.
En heb je daarnaast nog andere bijzondere momenten die jou echt vormen tot wat jij nu bent en wat je nu doet?
Ik denk dat alles wat ik heb meegemaakt en in mijn leven maakt. En dat ik daar ook veel over nagedacht heb. En ik denk ook veel na en ik lees ook best heel veel. En ik vorm me overal een mening over, zeg maar voor mezelf. En niet dat ik mijn mening moet verkopen. Maar ik vang veel op en veel mee heb gemaakt. En alles wat ik heb meegemaakt. En ook wat ik van cliënten hoor aan 19 jaar. Ik heb ook van alles gehoord, gezien. En dat ik daardoor zoveel ervaring heb gehoord. En ik probeer geen oordeel te hebben daarom. Kijk, ik vind niks raar en geks. Omdat ik zelf veel mee heb gemaakt. En ook wat ik veel hoor. Dus dat maakt mij rijper en rijper. Een vollediger mens, denk ik. En ik probeer alles wat ik meemaak, hoe erg het ook is en moeilijk, ik niet verbitterd te raken, want ik wil het leven omarmen.
Maar hoe wil je dat mensen jou herinneren? Wat zeggen ze over jou als ze aan jou terugdenken?
Nou, ik zou het leuk vinden als ze me zouden zien als levenslustig. Mm-hmm. Als inspirerend, aardig en dat ik toch iets heb verzacht voor mensen. En ook in mijn praktijk al sowieso. Dat ik de zaken goed heb gedragen voor mijn cliënten. Mensen, dat ze zich beter voelen. Dat ik iets bereikt heb. Maar privé ook. Dat ik gewoon, dat mensen goed gevoel bij me hebben. Als ik de wereld verlaat, zeg maar. Ik weet niet, ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk, ik weet het niet. Ik weet niet, gewoon ja, iemand die zichzelf is, authentiek en die... Ja.
Nou, ik wil het daarmee ons gesprek afronden. Het was een mooi gesprek, dankjewel.
Oh, jij bedankt. Bedankt.
En dan geef ik het podium aan jou en Eva.
Nou, dankjewel.
En nou is het allemaal gezegd en gedaan.
Ja, precies.
Bevrijdend?
Ja, zeker. Want ik wil puzzelstukjes vallen allemaal. Inderdaad, ik vind het wel heel mooi, die scheiding. Hè? Even echt compliment voor geven.
Dank je.
Het persoonlijke, het zakelijke, het werktechnische. En dan ben je inderdaad gewoon... Ja, het loopt niet door elkaar. En is het mooi zo gescheiden. Ik vind het echt een heel mooi format.
Maar ik wil toch teruggaan naar nu we meer mogen zeggen. Gaan we ook even terug naar ons vorige gesprek.
Ja.
Waarin we het hadden over die emoties die zich vanzelf blokkeren. Hoe dat precies ontstaan is natuurlijk nog een groot vraagteken. Ook voor jou om in jouw leven in te vullen. Is zeker van jou ook. Maar goed, laten we wel wezen. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen.
Klopt.
Eén daarvan is dat je voor jezelf dus heel goed iets kan wegstoppen wanneer het nodig is.
Ja.
Tweede punt is ook, in jouw werk is het ook wel nodig om emoties soms uit te schakelen om tot de kern te komen of dat gedaan te krijgen.
Zeker.
Dat kan jij dus heel goed van nature.
Dat kan ik heel goed van nature. Precies wat je zegt. Kijk, sowieso als je gewoon een vak uitoefent, arts of inderdaad advocaat, ja, dan tref je hele nare dingen aan. Mensen die heel erg emotioneel zijn, omdat er ook een situatie aan de hand is die niet echt fijn is. En laten we zeggen, niet fijn. Dat is nog zacht uitgedrukt, extreem ernstig. En heel veel emoties van diegene en situaties. En dat je denkt, jeetje, wat of komt iemand? Kijk, als ik daarin mee zou gaan, dan zou ik nooit meer een goede advocaat kunnen zijn. En ik moet ook die professionele afstand hebben, die heb ik ook. Gewoon, ik ben empathisch, ik ga mee en ik voel het ook wel. Maar voor mij is het echt belangrijk dat ik het kan, al het emotie en al het in een juridisch jasje kan steken, zeg maar, vertalen. Zeg maar. Dat is wat ik wat doe, maar ja, zeker. Ik heb ook 10 jaar strafrecht gedaan. Ik heb voornamelijk toen ik begon van alles gedaan in eerste instantie. Echt alles.
Ja.
Dus ook strafrecht 10 jaar. En dan kom je echt natuurlijk afschuwelijke dingen tegen. En dan moet je wel tegen kunnen. Dan moet je wel afstand nemen. Je moet het niet mee naar huis nemen. Want dan ben je er gewoon ziek van. Hè?
Juist.
Dat gaat niet. Dus wat dat betreft kan ik het heel goed blokken. Absoluut. En ik heb daar geen moeite mee.
Voor de beeldvorming ook voor de mensen die misschien de podcast alleen beluisteren. En niet de videobeelden zien. Absoluut geen oude vrouw vormen, maar wel uit een tijd waar dus inderdaad die aandacht niet was.
Zeker.
En dat onderschatten we, want van die mensen verwachten we nu wel dat ze volwassen zijn, dat ze alles op orde hebben, dat ze zichzelf begrijpen en dat ze in staat zijn om anderen op te voeden.
Ja.
Dat is niet altijd mogelijk. Soms moeten we nog dingen uitzoeken en die nieuwe generatie die heeft zoveel meer aan begeleiding.
En ik heb inderdaad vroeger echt geen hulp gehad. Dat was er gewoon nogmaals niet.
Ja.
En het was voor mij misschien ook anders gelopen als ik het wel had gehad, zeg maar ook. En ook, ik heb achterstand had ik een beetje op school. Want ik kwam er op school, maar ik snapte er geen beat van. Ik ging ook heel vaak naar Spanje, werd ik meegenomen door mijn moeder en zo. Dus ik miste de helft. Nou, rekenen. Ik kon niet eens klok kijken tot mijn 12e. Dan zat ik echt, werd ik de hal opgestuurd. Werd ik nog paniek in de tent. Stond ik te wachten tot iemand langskwam in de hal. Om te zeggen hoe laat het was. Ik wist het niet. Weet je, dat soort dingen allemaal.
Bizar, hè?
Ja, en nog stress gewoon. Ja. En verder, ik heb ook een hele mooie jeugd gehad. Hoor. Maar echt met muziek en liefde en leuk en vrolijk en liefdevol met dieren. Het was ook heel gezellig, maar het kon ook heel niet gezellig zijn. Wat ik wel wil zeggen, nu inderdaad is er veel meer hulp voor kinderen. En dat is ook wat ik altijd zeg als advocaat. Neem alsjeblieft een hulplijn aan. Ga met je kind naar een psycholoog en dat soort dingen allemaal. Kinderen kunnen echt veel hebben, maar met een goede begeleiding is er niets aan de hand.
Als jij kijkt naar de geschiedenis, hè? Hoe herleidt jouw geschiedenis zich naar de motivatie die je vandaag de dag hebt?
Ja, mijn hele leven gewoon, zeg maar, veel ervaring op dingen en meegemaakt nogmaals. En ik wil, dat vertaal ik in mijn vak. Hè? Omdat ik dat gewoon zie, wat er ook gebeurt met andere mensen. En ik voel andere mensen bij me komen. Dan voel ik en dan kan ik heel makkelijk intunen. En dat is voor mij een motivatie om ze te helpen. En ook, ik zie ook gewoon waar ze mee zitten. En hoe ik ze kan helpen, juridisch kan helpen. Het is gewoon ook een, ik heb een soort brein. Ik wil graag helpen. En in mijn vak kan ik dat ook. En ik vind het ook heel mooi, omdat een juridisch vertaalslag te maken, dat kan ik dus ook goed. En dan in een dossier strategisch ook gewoon zorgen dat het goed, probeer zo goed mogelijk komt gewoon. Dus ja, dus ik, alles wat ik in me heb, kan ik kwijt in mijn vak als advocaat sowieso.
Nogmaals respect voor wie je bent. Ik wil jou ontzettend bedanken voor wie je bent en voor wat je doet. En vooral voor wie je bent in de maatschappij. Jij ook bedankt voor het luisteren. Wil je nou zelf of met je omgeving aan de slag gaan met de waarde van persoonlijke ontwikkeling? Dan kan dat.
Ja, want deze podcast is nu beschikbaar in een spelvariant. Benieuwd naar meer? Ga naar evarookmaker.nl.
Heel veel speelplezier en tot de volgende podcast.